Lucas hoofdstuk 1. En we willen even verder kijken nog naar wat er hier allemaal gebeurt. En dan gaat het over die grote zaligheid. En ik vroeg mij eigenlijk af van de week of het lijkt wel of de mens zich aan God wil meten. Er was over gedacht of je soms je leven aan het meten bent bij God. En ik zou zeggen waarom. Als dat niet zo is, als we weten wie we zijn, dan is er die overgave waarbij we zeggen, ja, ik vermag alleen alle dingen door hem die mij kracht geeft. Maar tegelijkertijd, dat is dus Filippenzen 4 vers 13, maar tegelijkertijd hebben we ook Johannes 15 vers 5 waar we zeggen, zonder mij kunt gij niets doen. En wat een rust dat is. En die onrust komt van het. En denk er maar eens over na om jezelf te meten aan God. Je zegt hoe bizar dat is. En dat is het inderdaad ook. Maar zo bizar kunnen we wel zijn. Dus houd dat in de gaten. Dus we gaan eens kijken. Eerst in Lucas 1 wil ik nog kijken. En dan hebben we gezien daarin aangaande Maria. Die zegt, mij geschieden naar uw woord. We zien dat de nederigheid, dat zegt ze ook later in vers 48. En Elisabeth zegt erover, zalig is zij die geloofd heeft. En dan in vers 47, en daar zegt Maria, mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Een ziel maakt grote Heer, maar haar geest verheugt zich in God, de zaligmaker. En hoe belangrijk is dat we die zaligheid, dat we die kennen. En een van de dingen die we zijn nog steeds ook in gedachten aan die bergreden en dat betekent dit, dat ik heb de Heer Jezus, die zit dus op die berg. Of, nog liever, hij is boven die berg. En dan, iedere keer als je die berg tegenkomt, dan moet je toch aan de Heer Jezus denken. En dat begint al in het begin van de Bijbel. Maar voordat ik daar naartoe ga, wil ik even met u gaan op Psalm 121... Maar tegelijkertijd herinneren we van vorige week, daar hebben we toen ook over gehad, dat stond in vers 78 van Lucas 1, dit is de, vers 77, de kennis der zaligheid. De kennis der zaligheid. Daarom dit soort inleiding ook, dus er is een kennis van de zaligheid. En hebt u de kennis van de zaligheid? Dus de kennis betekent niet alleen dat je ervan gehoord hebt, en dat ergens je hebt dat opgenomen in je grijze spul daarbovenin, het hoofd, maar dat je daadwerkelijk beleeft en dat dat ieder moment een belevenis is. In Psalm 121, daar staat, ik hef mijn ogen op naar de bergen. En van waar mijn hulp komen zal. Nou, dat is mooi, hè? Je kunt dus aan die bergen denken. Nou, de eerste berg dat ik aan dacht, was in Genesis 22. Je kunt dat wel even opzoeken, dat neemt niet zoveel. Genesis 22 en dan gaan we daar vanaf verder. Het is toch wel goed dat je die dingen zelf ziet, want als ik ze zo vertel, dan gaan ze eventjes aan je voorbij, als het ware. Je hoort het wel, maar en dat geloof is een verzekering van Gods hulp. En dan kun je ook anderen verzekeren natuurlijk, als je zelf die verzekering hebt, volle verzekering, Jezus is mijn, dan kun je ook die verzekering mededelen aan anderen, maar het geloof is dus een vrees niet, dat zien we ook geregeld. En als je gelooft, dan heb je geen grond voor vrees. En als je geen grond hebt voor vrees, dan is het ook helemaal het vertrouwen op de Heer Jezus Christus. En dat kom je tegen, want je komt in je leven, kom je dingen tegen die moeilijk zijn, en dan zeg je, hoe ga ik daarmee om? Dat is heel eenvoudig gegeven, die breng je naar de Heer en die moet er dan voor zorgen. En die wil leiden, want daar hebben we net van gezongen, de Heer is mijn herder, maar ontbreekt. Kijk eens aan, niets. Prachtig is dat, hè, dat je niets ontbreekt. Denk je daar werkelijk altijd aan, zo, mij ontbreekt niets? Nou, goed. Ik moest even denken aan deze tekst, dat is een van Jeremia. En die zegt, zou het makkelijker in het Engels kunnen zeggen, maar roep tot mij en ik zal u antwoorden en uw grote en ondoorgrondelijke dingen verkondigen waarvan gij niet weet. Dat is mooi, hè? Zal ik het nog eens lezen? Roep tot mij en ik zal u antwoorden en uw grote ondoorgrondelijke dingen verkondigen waarvan gij niet weet. Als je de tekst wil weten, vraag je maar aan mevrouw. Want die hebben we al vaak bekeken, die tekst. En is dat waar? Het gaat er gewoon helemaal om, is Gods woord waar? Als het niet waar is, dan doen we de Bijbel gewoon dicht en dan gaan we koffie drinken of iets dergelijks. We gaan naar huis, je kunt gewoon doen wat je wil, want dan heeft het leven geen zin. Als het wel waar is, ja, dan ben je inderdaad de rijkste persoon die er leeft op deze aarde. We hebben inmiddels Genesis 22 gevonden en daar lees je. En dat in het tweede vers, God die riep Abraham en hij zei, Abraham, die zei gewoon, wie hier ben ik? Nou, dat lezen we ook later in Jesaja, dat in hoofdstuk 6. Maar hier, en dan komt het tweede vers. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer. Offer waar? Op een van de bergen. Die ik u zeggen zal. Moet je even aan denken. Dat Abraham die wandelt dus. Nou, die derde dag wandelt hij daar dus. En die wandelt dan en dan zegt. Hé, daar is de berg. Wat doet hij dan? Kijkt hij dan onder naar die berg? En hij kijkt naar boven die berg. Waarom? Daar komt zijn hulp vandaan. En daarom kon hij ook zeggen. Wat hij even later tegen Isaac zei. Wat zei hij? God zal zichzelf een lam ten brandoffer schenken. Ja? God zal zichzelf een lam. Het begon al met Abraham. Het begon natuurlijk voor die tijd al. We kunnen er veel meer aan houden. Maar dit is gewoon een heel duidelijk beeld hier. Ja, hey, ik heb dit opgeofferd. Geweldig. Ja. En nu ga ik zien hoe God dit allemaal gaat klaren. Mag ik u nog even die tekst voorlezen die ik er net gelezen heb? Ik zou het in het Engels kunnen vertellen, maar in het Nederlands nog niet. En hij verandert er niet om op. Roep tot mij en ik zal u antwoorden en uw grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen. Waarvan gij niet weet. Nou, dit is toch wanneer Abraham er aangewandeld komt. En hij kijkt daar zo naar die berg. En hij zegt dan, God zal zichzelf een lam ten brandoffer schenken. Hij zijn zoon loopt naast hem en die gaat hij opofferen. Dan zijn hier ondoorgrondelijke dingen. Dan zijn hier dingen die wij niet kunnen bevatten. Die zijn zo groot. Want je zegt, hier is gewoon een onmogelijkheid. Dat is mooi. Zeg, kom je wel eens tot dat punt, eigenlijk waar je in een hoekje staat en je zegt, nu kan ik niet verder. Ik kan niet links, ik kan niet rechts, ik kan niet vooruit, ik kan niet achteruit. Ik kan alleen maar omhoog zien. Vroeger heb ik wel eens in de hoek gestaan. Dat doen ze denk ik tegenwoordig niet meer, maar dat weet ik niet. Dat gaat voor mij voorbij. Maar ik weet wel dat ik vroeger wel eens in de hoek gestaan heb. En dan kun je niet verder. En ik denk aan Vince Summers. En die, toen wij net de Bijbelschool waren, hij zegt, ik vind het zo mooi wanneer ik in een hoek kom te zitten, dat ik niet verder kan. En dan hoef ik alleen maar omhoog te kijken, zien wat de Heer gaat doen. En in die zin, Abraham zit niet in een hoek. Maar tegelijkertijd, er was geen uitweg. Van zijn kant. Er was geen uitweg van zijn kant. Heb je ook zoiets? Er is geen uitweg van jouw kant. Maar, ja, dan kijk je omhoog naar die berg. En nogmaals, als ik door die bergreden heen kijk, de meer dat ik daar doorheen ga, de meer dat ik zeg, jongens, ik ben echt een hopeloos gevallen. Want ik kan hier niks, ik kan hier eigenlijk niks mee, ik kan dit niet doen. En dan kijk je op naar de bergen. Van waar je hulp komen zou. Ja, dat is toch geweldig dat je dat doen kunt, hè? Dat doen mag. dat die opening gegeven is. Dat er staat, hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus dat voortdurend, hij ziet, hé, daar is het leven. Hè? En ik verwacht dus het leven helemaal van hem. En dan weet je, je hoeft niet ergens naar te kijken, je hoeft niet daar te kijken, daar te kijken. Nee, je hoeft niet om je heen te kijken. Je hoeft alleen, want dat was ook de fout trouwens die Mozes later maakte. Toen hij die Egypte naar dood sloeg. En hij had hem mooi in het zand begraven. En hij had links gekeken en had rechts gekeken, maar hij had niet omhoog gekeken. Je moet altijd omhoog kijken. Hè? Je hoeft niet links of rechts te kijken, dat moet je alleen maar doen naar de auto rijdt. Maar tegelijkertijd dus omhoog kijken. Zie? Dus je ziet dat hier, hoe mooi dat het is. Ik ga er voor jezelf nog eens doorheen. En dan gaan wij verder nu. En dan komen we in Exodus terecht. Dan gaan we maar gelijk mee doorwandelen. En dan krijg je dat eerste in het derde hoofdstuk. En in het derde hoofdstuk van Exodus, daar lezen we van Mozes. Dus eerst heb je Abraham, dan heb je Mozes. En er zijn er natuurlijk nog veel meer. En we kunnen ze niet allemaal vertellen. Maar toch wel wat ervan. En maar kijk wat er hier staat. En Mozes hoedde de kudde, hoofdstuk 3, hè? En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, de priester in Midian, en hij leidde de kudde achter de woestijn en hij kwam aan de berg Gods. Ja, alle bergen zijn van God, hè? Maar luister, de psalmist die zegt in psalm 50, de bergen zijn van hem, maar ook alles wat erop zit. Hij zegt, De beesten op 1000 heuvelen zijn van mij en op 1000 bergen. Je hebt toch wel eens gehoord, hè? Je hebt gehoord van Harry Ironside. Dat was een van de fijnste predikers die ook de voorganger was in Moody Bible Church in Chicago. En die werd gevraagd op een hele grote college om te bidden voor de nood die er was. Er was een financiële nood. En hij ging naar voren en hij ging bidden en zegt, Heere, u bent de eigenaar van de beesten op 1000 heuvelen, op 1000 bergen. Wilt u er wat slachten en dat geld hier brengen, want dat hebben ze hier nodig. Amen. Nou, ze hadden natuurlijk iets, een heel lang gebed verwacht, hè, net als de fariseërs doen. En dus ze waren eigenlijk een beetje ontdaan dat deze man die zo bekend was en zo'n prediker was, omdat hij zo'n soort gebed uitsprak. En hij was nog maar goed en wel klaar met bidden. Er komt inderdaad een cattleman, dus iemand die veel vee had, en die had geld bij hem en zegt, hier is geld, ik heb net heel wat beesten geslacht. Ja, dat, je denkt allemaal, ja, dat is een mooi verhaal, hè. Maar we hebben toch vaak genoeg zelf die verhalen meegemaakt. Dat God onveranderlijk is. Hij is wie hij zegt dat hij is. Hè? En zo zullen we een beetje vers lucht bijbrengen. Dan gaat dat ook beter. Goed, dus we zien dat Mozes die gaat naar die berg. En daar is hij dus aan de berg Gods en Horeb. En dan komt hij God tegen. Dat is heel bijzonder, want dan zegt God ook tegen hem, wat is het vervolg hier? Je kijkt er natuurlijk, dus hij ziet die berg Gods. En wat is nu hier het vervolg? God gaat nu met hem spreken. Je hebt de berg Gods, hij spreekt vanaf die berg ook. En dan zegt hij, geeft hem de hele opdracht om het volk van Israël uit Egypte te brengen. Hij zegt, en dan kom je terug naar deze berg. Interessant, hè? Dan kom je terug naar deze berg. God die zegt, nu ga je daar dus eerst naartoe. Je bent nu hier, nu ga je eerst naar Egypte toe. En dan breng je het volk mee en dan kom je hier terug. Moet je luisteren. Dat is een geweldige opdracht. Het is de grootste opdracht die iemand ooit gehad heeft in alle tijden. Mozes was ook de grootste profeet als je het laatste hoofdstuk van Deuteronomium leest. Tegelijkertijd, wat een geweldige opdracht, maar ook wat een geweldig uitzicht. Nou, ik denk dat Mozes best eens gehad heeft toen hij daar voor die Rode Zee stond, of toen Farao het volk niet wou laten trekken, maar tegelijkertijd had God gezegd, Moet je luisteren. Hier kom je terug met het volk. Nou, als nou God tegen je zegt, hier kom je terug met het volk, wat gaat er aan gebeuren? Gaan ze dan in Egypte blijven? Gaan ze dan verdrinken in de Rode Zee? Of gaan ze dan verslagen worden door het leger van Farao? Of wat gaat er dan gebeuren? In uw eigen denken, wat gaat er gebeuren wanneer God je een belofte gegeven heeft? Ik zie op naar de bergen. Dat toen wij getrouwd zijn, toen was dat onze trouwpsalm tekst. En we hebben inderdaad bergen gezien. En tegelijkertijd, die God van de berg is nooit veranderd. Die God, toen waren we niet bekeerd nog. Ja, toen kenden we de Heer nog niet. Ja, we waren wel vrome mensen hoor. We gingen wel naar de kerk. En maar verloren. Verloren. Hoe denk je eigenlijk over het verlorene? Ik las van iemand. Ik moet eigenlijk zeggen, mevrouw die las het voor. Van iemand die, oh dat was hier gebeurd zeker ergens. Er was een van de Hells Angels. En die was de leider van een zeker deel. Chapter geloof ik dat ze dat noemen. En die, hij was drugsverslaafd. Vol van haat. En noem de rest maar op. En die bekeert. En nu, hè, in de gevangenis. En nu is mijn vraag. Ja. Is er enig verschil tussen jou en mij en deze man? Is er enig verschil tussen Giovanni en Leanne die nog jong zijn? En tussen één van u en deze man? Nee, er is geen verschil. De Bijbel zegt, er is geen verschil. We hebben allemaal gezondigd en derf de heerlijkheid God. Er is geen verschil. Als ik die man persoonlijk zou zien, dan zou ik zeggen, je bent net als ik. Er is geen verschil. Hij heeft misschien andere dingen gedaan. En nu heb ik dat niet gedaan. Niet net wat hij gedaan heeft. En wat is dat dan? Wat zou je geven? Er is één woord voordat ik dat niet gedaan heb. Genade. Dus genade. En als je niet gedaan hebt wat een ander gedaan hebt, dan is dat alleen maar genade. Wonderbaarlijke genade. Ik ben blij dat ik mijn jongens in de gevangenis heb kunnen knielen en zeggen, jongens, we zijn op gelijke vloer hier. Ik kan nog herinneren dat ik samen naast die gevangenen knielde, naast hun bed, en daar zo over de Heer Jezus vertelde. Beste is altijd vertellen op de knieën. Zie, er is geen verschil. Wij hebben verschillen in gedachten, en die zijn er niet. Ja, ik weet dat iemand zelf soms zegt, nee, ik wil de Heer niet, die komen er ook tegen. Maar dat maakt niet uit. Wij gaan verder om dat evangelie te verkondigen. Blijf opzien het berg, want daar komt je hulp vandaan. Het komt niet ergens anders vandaan waar je gerekend hebt dat het vandaan zou komen. Dat is het vertrouwen dat de mens heeft in zichzelf. En dat is altijd een falen. Dus nu gaan we even verder in Exodus ook nog. En dat is in het 19e hoofdstuk. En dan komen we weer bij die berg terecht. En dit is heel mooi. Hier zien we dat ze komen dus in de derde maand, na het uittrekken van de kinderen van Israël uit Egypte, dezelfde dagen kwamen ze in de woestijn Sinai. Exodus hoofdstuk 19. En ze togen uit Rafidem en kwam in de woestijn Sinai en ze legerde zich in de woestijn en Israël nu legerde zich al daar tegenover die berg. En Mozes klom op tot God en de Heere riep tot hem van de berg. Ja? Dus, mooi is dat, hè? Dus Mozes die klom op tot God. Wat hebben we er net ook gezongen? Kom dan, hè? Dat kom dan, hè? Dat opkomen tot God. En ja, in de tijd van Mozes, weet ik, was anders, we hadden het Oude Testament. Maar nu zegt de Heer Jezus zo duidelijk, kom tot mij. kom tot mij. En wat een vrijheid. Hey, hij zit er op die berg en hij is aan het vertellen. En je kunt zien, hij vertelt gewoon helemaal over zichzelf wat hij allemaal volbracht heeft. Het is zo mooi ook dat hij spreekt altijd in de tegenwoordige tijd. Maar ik was net uit Jesaja. En ik wil eigenlijk, ja, dat gewoon even bekijken. We komen hier terug, dus komen we terug bij Exodus. Moest even met me meegaan naar Jesaja 51. En dat. Nee, Jesaja 51. Ik ga een paar versen met u lezen daar. Want het is tegelijkertijd natuurlijk toch zo verheugend. Daar hadden we het toch over, dat het verheugend is dat de Heer Jezus gekomen is. Dat we toch dat kerstfeest echt kunnen vieren. Dat ook morgen, wanneer je dat kerstfeest viert, dat het een verblijding van het hart is. En ik lees van vers 9 in Jesaja 51. Ontwaakt, ontwaakt, trek sterk aan, gij arm des Heren. Dat is de kracht van God, hè. Ontwaak als in de verleden dagen, als in de geslachten van ouds. Zijt gij het niet, die Rahab uitgehouden hebt, die de zeedraak verwond hebt? Zijt gij het niet, die de zee de wateren des afgronds droog gemaakt hebt, die de diepte der zee gemaakt hebt tot een weg, opdat de verlosten daardoor gingen. En nu het volgende vers, dat zongen wij wel eens in het Engels. Ik kan het niet voor je zingen in het Nederlands, want dan zou ik de weg kwijtraken daarin. Maar dat gaat, therefore the redeemed of the Lord shall return with singing. En dat is toch wel prachtig, hè? Dat hier staat, en alzo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren. Therefore the redeemed of the Lord shall return. Misschien willen we het samen wel een keer zingen. Maar je ziet het, dus, maar kijk wat het staat. Alzo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren. Zie je, die zijn vrijgekocht. Wij zijn bezig, laat ik even een tekst aanhalen voor u, en dat is Efeze 1 vers 3. En dat is dat, hey, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus. Waar is je positie? In Christus, in de hemel. Dat is je positie. Ben je gezegend? Misschien moeten we dus gaan zingen. Tel uw zegeningen één voor één, tel ze alle en vergeet er geen. Ga stellen. Eén. Wat zijn al je zegeningen? Eén. We zijn meer aan het problemen tellen dan aan het zegeningen tellen. Hè? Die problemen, weet je wel, en ja, jij wist niet, en zo hebben we de problemen op rijtje. Tel uw zegeningen. Er staat nergens in de Bijbel dat je je problemen moet tellen. Dat kun je niet vinden. Maar tel je zegeningen. Ja, dat is toch wel mooi, hè. Nou, dus dit vers, hè. Zul je dat goed aanstrepen? Alzo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren. En met gejuich tot Sion komen. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Je komt eruit en zegt, oh kijk eens, daar zijn weer van die blije christenen. Hè? Je komt ze tegen, je kan van een eentje zien. Ja, waarom? Er is iets gebeurd. Dat betekent niet dat we lachen, nee. Er is een uitstraling. Dat gaan we zo ook nog even bekijken. En dus, en met gejuich tot zien komen, een eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vreugde en blijdschap zullen zij aangrijpen. Treuring, want dat treuring, dus, is ook echt een treurig woord, hè? Treuring. Ja, treuring is echt een treurig woord. Het is te treurig om over te praten eigenlijk, hè? Dus zo treurig is het. Nou, treurig en treuring en zuchten. Waar zijn ze? Ik zie ze niet meer. Die vlieden weg, zie je dat? Daar gaat het. Hè? Treuring en zuchten. Soms hoor je van die diepe zuchten, hè? Die komen helemaal vol. Mijn moeder zou zeggen, die komen uit mijn tenen. Nou, Dus die komen heel diep. Hè? Er komt zo'n grote zucht van. Waar je denkt, en hey, de vrijgekochte. Wederkeren. Hè? Ja, dat is toch een heel ander geluid dan. Hè? Goed, ik hoop dat u die tekst nog eens overleeft. En dan kijk je even verder. Ja, moet kijken, dat moeten we gewoon meenemen. Dat is in hoofdstuk 52. En ik zie dat ineens staan, zou ik eerlijk zeggen. Dat was niet in de berekening. Maar dat is wel een mooi vers. En dat is vers 7. Vers 6 lezen we. Daarom zal het mijn naam in die dag kennen. Zie je dat? Kennis van de zaligheid. Dit is allemaal te maken met de kennis van de zaligheid. Je gaat de zaligmaker leren kennen. En dan zie je hoe groot dat die is. Dat ik het zelf ben. Die spreekt. Zie, hier ben ik. Dat ik het zelf ben. Zie je hem? Dat het niet een ander is. In alles dat het de Heer Jezus is. Dat het niet een ander is. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van degene die het goede boodschap. Die de vrede te horen. Degene die goede boodschap brengt van het goede. Die heil doet horen. Degene die tot Sion zegt. Uw God is koning. Heerlijk is dat. Hè? Als je zulke dingen leest. Zie je, de meer dat je in je Bijbel leest, de blijer dat je hem hoort. Hè? Val je daar wel eens op? Dat je zegt, je gaat lezen. Moet je eens. Nou vraag ik je iets. Voor het einde van het jaar. Vandaag is net zo'n goede dag natuurlijk als enige andere om daarmee te beginnen. Maar dan moet je dus vandaag eens een stukje gaan lezen. Bewust natuurlijk. Hè, niet zitten dromen of iets dergelijks dromen. Maar dat je neemt de baan. En dan zie je hoe dat je leven vervult. Het woord van God heeft de kracht. En ik geloof dat met al mijn hart. Het woord van God heeft de kracht. Om inderdaad te doen wat we hier lezen. En dat die dingen die wegvlieden wanneer ik het woord van God inga. Maar dat ik ook lichamelijk, en nu ga ik een heel eind, dat ik ook lichamelijk kracht ontvang wanneer ik het woord van God inga. Geliefde, dit is het levende boek en het geeft die kracht. En die kracht die wil God door je heen vloeien. Dit is het levende woord. En hier hebben we het geschreven woord, dat is één. Dat is de Heilige Geest, is er één mee. En die geeft je, ja, geestelijk, persoonlijk en lichamelijk, want dat is één. Dat zijn niet drie aparte delen die je ergens op moet gaan zoeken. Nee, je bent lichaam, ziel en geest, dat is één. Maar voor God is het geest, ziel en lichaam. En wat doet hij? Dus wanneer jij je voedt met het geestelijke leven, dan begint die geest versterkt te worden, die begint te leven als het ware, en dan begin je ziel te leven, en dan verrijkt dat je lichaam op die manier, dat je verder kunt ook in dit leven. Zie, dat is de werkelijkheid van de werking van het woord van God. Of dat gelooft of niet, maakt niks uit natuurlijk, want het is even zo goed zo. Dit is onveranderlijk waar. Keer na keer kun je dit zo uitvinden. Geliefde, leef daarin. En ja, het is natuurlijk ook mooi. Hè? Hoe lieflijk zijn op de bergen. Hè? Ja, weer de bergen van de Heer. Dan zie je op naar de bergen. Daar komt het allemaal vanaf. Het stroomt, zie je, het stroomt altijd van de berg af. Ja, het stroomt nooit de berg op, dat heb ik nog nooit gezien. Hè? Nee, dat kom je niet tegen, hè? Dat het berg opstroomt. Nooit stroomt berg afwaarts. En de Heer is op de berg en alles glijdt. Zie op naar die berg en ontvang alles vandaar. We gaan zo nog even verder lezen aan die. We waren nog niet klaar in Exodus 19. Maar we waren ineens onderbroken doordat we dachten aan Jesaja. Hè? Dus we gaan even terug naar die Exodus 19. En zo, Mozes die klom op tot God op die berg. Dat is vers 3. En de Heere riep tot hem van de berg. Dus God is wel redelijk op die berg, hè? En zie je hem daar nog steeds? Zeggende, aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen. En dan vertelt hij wat hij gedaan heeft. Moet even kijken naar vers 4 hoe hij dat zegt. Galide hebt gezien. Moet eens luisteren. Hij zegt, gij hebt gezien. Zie je dat? Wat ik de Egyptenaar gedaan heb. En hoe ik u op vleugelen heb gedragen. Zeg, ken je dat? Dat God je op vleugelen draagt. Dag aan dag draagt bij ons. Die God is ons heil. Op vleugelen. Heb je er nog moeite mee? Kom nog even terug naar Jesaja. Zal ik je nog wat laten zien? Want het is wel nodig dat we dat zien. Jesaja 40. Gaan we Jesaja 40. Nou, dat ken je wel hoor. Daar gaat het niet over. Maar het is gewoon de bedoeling dat we het zien. Het is de bedoeling dat we het zien. En daar staat natuurlijk, weet gij het niet, dat is vers 28, weet gij het niet. Heb gij het niet gehoord? Ja, je hebt het alles gehoord, maar je bent het weer een keertje vergeten. Dat gebeurt ook wel eens, hè, dat je iets vergeet. Of niet vergeet dat het er staat, maar dat het zo is, dat dat de belevenis is. Hè? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde. Kijken wat is. Nog moede, nog maat wordt. Zie, daar kun je geen vergelijking mee maken. Hè? Even eerder in dit hoofdstuk zegt hij dat ook. Wat voor vergelijking maak je eigenlijk? Pas vroeg er mij iemand. Moet je luisteren. Pas vroeg me iemand. Hoe stel je je God voor? Ik zou het niet weten, denk ik, heb nooit geprobeerd om dat voor te stellen. Er is geen voorstelling van te maken. Dat is de eerste keer dat ik eraan ging denken. Ja, je hebt er later wel eens aan gedacht. Hoe stel je God voor? Ja, daar kom ik geen stap mee verder. Ik kan me daar geen voorstelling geven. God is zo groot, God is zo goed, God is zo genadig, God is zo liefdevol. Dat is gewoon te groot, daar kun je niet aan beginnen. Daar kun je geen voorstelling van maken. Ik weet alleen maar, hij is alles wat hij zegt in zijn woord. En ja, hij is alles in alle. Oh, dat is de rijkdom. Goed. Wij waren hier dus, we moeten even kijken naar die vleugel, hè. Daar is ook een lied van. En sommige mensen zingen dat graag, maar dan worden ze een beetje zweverig misschien. Maar in ieder geval, er is geen doorgronding van zijn verstand. Dus wij willen dat allemaal even peilen. Kan dat wel, hè? Nou, dat is dus niet te peilen, daar moet je niet aan beginnen. Hij geeft de moeder kracht. Hoe is het mogelijk, hè? En hij vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten heeft. Hoe kan dat nou, hè? Zie, dat is het probleem. Ik heb dus direct het probleem gegeven. Wat is het probleem? De vraag, ja, hoe kan dat? Ik heb er geen idee van. Ik ben hier niet om te vertellen hoe het kan. Ik ben hier om te vertellen dat het kan. Ik weet niet hoe het kan. Ik weet alleen dat het God, want waarom? Hij is schepper. Zelfs als dat nodig is. Verder hoef ik niet te weten. Dan gaan we nog even verder. Want jongen zullen moeder worden. En ja, je hebt van jonge mannen. Dat jonge vrouwen. Die zijn sterk. Die kunnen doorgaan. Picknick. Hè? Maar. Weet je wat er nou staat hier? Die worden ook een keertje moe. En die kunnen ook vallen. Dus ja. Zie je maar niet in de vrije. Je kunt zeggen wat je wil. Ik kan me nog goed herinneren hoor. Ik kon heel wat langere dagen maken vroeger dan ik nu kan. En dan zeg ik wel tegen mevrouw. Ja, zegt ze dan. Je bent geen 20 meer. Nee, dat ben ik me van bewust. Eigenlijk soms nog niet zo erg misschien. Soms denk je dat nog wel kan. Hè, en dan kom je er ineens achter. Dan gaat het toch niet meer. En dan zeg ik, heren, ja, dan moet u het maar doen. Maar, dus de jongelingen, die zullen gewisselijk vallen. Maar moet je kijken wat erin staat. Maar die de Heere verwachten. Verwacht je de Heer? Dat is een opwekking in het zelf, hè? Een opwekking is dit. Mensen hebben het over opwekking. Nou, dit is opwekking, hè? Die de Heer verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zie je dan? En zij zullen opvaren met vleugelen. Zie je, daar gaan ze. Het is net of dat ze vliegen, joh. Zie ze gaan? Het is net. Ik vraag niet dat ze ziet vliegen. Ik vraag. Oké. Dus, en het volgende. Zij zullen lopen en niet moe worden. Nou, hoe is het mogelijk, hè? Dan weet ik niet hoe het mogelijk is, dan moet ik me niet vragen. Ik weet alleen maar dat het waar is. Zie je dat? En dan staat er nog meer. En niet mat worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Hoe kan dat nou? Dan weet ik niet hoe dat kan. Ik weet alleen dat het waar is. Volg je me? Ik weet van niks hoe het kan. Ik ben niet gekomen hier om te vertellen hoe het kan, hoe het mogelijk is. Ik weet alleen dat het waar is. En als het niet waar is, dan doe ik mijn Bijbel dicht en schrijf eruit. Maar dat heb ik nog niet uitgevonden. Dus ik ga gewoon verder. Gewoon verder. Het is prachtig dat we toch verder kunnen gaan. Oh, er is nog veel meer. Maar, oké, we moeten eventjes terug, waar waren we bezig? Op die berg. We gingen terug naar die berg. En op die berg, wat hebben ze daar gekregen? Op diezelfde berg hebben ze de wet ook vandaan gekregen. En het is eigenlijk zo, hè. De Heer die zegt, je kunt het helemaal zien. Ze zeggen tegen de Heer, geef ons nou eens een wet. En nou geeft de Heer zijn wet. Ik zou nooit vergeten, dit is jaren geleden, dat iemand tegen me zei, nou, ik zeg, de Heilige Geest is gekomen om hier te wonen, die kan je leiden. En nadat ik het een en ander onderwezen had, werd er gevraagd, ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren, en het is toch wel 25 jaar geleden, maar ja, je zegt natuurlijk oude mensen die kan ik van vroeger herinneren en van gisteren niet. Nou, dat kan ook zo zijn. In ieder geval, de vraag was, zou het niet makkelijker zijn als we nou wat regels hadden? Ik zeg, ja, God heeft die regels al gegeven. Maar ze hebben daarna 1500 jaar bewezen dat ze het niet kunnen houden. En daarvoor ging het ook al niet. En denk jij nu werkelijk dat je wat regels kunt houden? Wat een vrijheid dan dat we gekregen hebben om zo met de Heer te wandelen. En dan staat er, dat hebben we net gelezen, zij zullen wandelen en niet nat worden. Hé, wat voor wandelen is dat? Dat is het wandelen in het licht met de Heer. Mag ik je even meenemen naar Johannes het eerste hoofdstuk? Je zou het niet geloven, jij. Johannes het eerste hoofdstuk. En dan moet ik kijken. Dan moet ik even kijken wat er staat. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. En alle dingen zijn door hem gemaakt. En dan zien we in vers 4, hetzelfde was het leven. Het leven was het licht der mensen. Maar kijk hier. En het licht schijnt in de duisternis. Het licht schijnt in de duisternis. Even verder. Vers 7. Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen. Johannes die kwam om van dat licht te getuigen. Het licht van de zon straalt in ons hart. En dat mogen wij weer uitstralen. Hè? Ook de warmte ervan. Vers 8. Hij was het licht niet, Johannes de Doper. Maar was gezonden omdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een ieder mens komende in de wereld. Licht, hè? Geweldig dat licht. Waar is dat licht? Nou, de Heer Jezus zegt zelf. Een licht zet je niet onder een kandelaar, dan zit je bovenop een berg. Licht staat met uw palenpoorten. Hè? En dan denken we weer aan die stad op de berg daar, hè? Jeruzalem. Jeruzalem, dat is de stad van God, op de berg. Kijk ook weer naar die berg toe. Hè? Alles ging op naar Jeruzalem, af naar Jericho. Je moet nooit afgaan, je moet opgaan. Hè? Opziende naar hem. Nou, even verder hier, want nu kom ik tegelijkertijd aan een uitnodiging die Johannes altijd heeft. Johannes die is begonnen hier met een uitnodiging. Dit is dus Johannes die dit geschreven heeft, de apostel. En dan lezen we even vers 11 erbij. En dan staat hij is gekomen tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar dan het 12e vers. En dat is die eerste uitnodiging van Johannes. En dan gaan we ook de laatste uitnodiging tegelijk bekijken. En maar zoveel hem aangenomen hebben, hen heeft de macht gegeven om kinderen Gods te worden. Zij die geloven in zijn naam. Maar luisteren, een andere vraag die het was. Zo, hoe worden jullie eigenlijk wedergeboren? En wat een eenvoud dat God gegeven heeft, hè? Een eenvoud dat God gegeven heeft. Goed. Veronderstel dat je straks iemand tegenkomt die zegt, maar hoe kan ik nou wederom geboren worden? Ik wou dat iemand mij dat verteld had. 30 jaar voordat ik het hoorde. Hoe? Heel eenvoudig, hè? Wanneer je de Heer Jezus ontvangt in je hart, word je in Gods familie geboren. Kun je het eenvoudiger vertellen? Kun je het eenvoudiger vertellen? Ik denk niet dat het eenvoudiger te vertellen is. En je zegt, kan dat? Kan dat zo eenvoudig? Mag ik u, dat heb ik u wel eens verteld waarschijnlijk, maar ik denk eventjes aan de keer, en die zal ik heel kort vertellen. Maar ik denk even aan de keer dat ik s'avonds, zondagsavonds, opgeweld werd door mijn vriend Wally en zegt, kun je mee naar het ziekenhuis? En wij waren er om 11:55. Kwamen we in de kamer bij de man die nacht zou sterven. En binnen 5 minuten waren we in en uit. Bij een stervende man die niet meer kon praten. En ik vertelde hem in een paar woorden. Wally zegt tegen hem, hoe zou je het vinden om nou de Heer in je hart te krijgen? Hij zegt, hier is code, die zou je vertellen. Nou, dan heb je geen tijd om een uur te preken, Marco. Dan moet je het heel kort doen. En binnen 5 minuten waren we in die kamer en eruit. En na een paar dagen kwam iemand anders. En hij zegt, hij kon weer praten, want hij was helemaal verlamd. Kon alleen één beweging maken, die we herkenden. Volgens een paar dagen later kwam iemand, hij kon weer praten, hij zei tegen ze, I'm saved, ik ben behouden. We hadden in Kozen hier geweest, die hebben me verteld. Hij heeft nog 2 jaar geleefd. Dus hij kon het ook vertellen. Geliefde, zo eenvoudig is het. Maar is dat Bijbels? Is dat Bijbels? Denk ook eens aan iemand, wie zou jij geven als voorbeeld? Als voorbeeld zou ik geven degene die naast de Heer Jezus hing aan het kruis. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hij zei alleen maar tegen de Heer Jezus, gedenk mijner wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijn. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is nog geen 5 minuten, hè? Dat neemt geen 5 minuten. Ik zou zeggen, dat is, mag ik het zo uitdrukken, in alle eerbied, dat is à la minuut. Dat is à la minuut. Geliefde, wij kunnen dingen zo moeilijk maken. Hè? Oh, mensen kunnen dingen zo gruwelijk moeilijk maken. Ik heb je daarnet het voorbeeld eventjes aangehaald van die Hells Angels-man. Maar die is niet de slechtste die er rondloopt. Helemaal niet. Weet je wie het is? Hij zegt het zelf. Je vindt hem in Timotheus. Hij zegt, ik ben de slechtste. Nou, als hij niet de slechtste is, dan wil ik er mijn naam al in zetten. Maar in ieder geval, dat was eentje die de gemeente vervolgd had. En ik zou me af willen vragen, hoeveel zijn er niet die de gemeente vervolgd hebben? Op wat voor manier dan ook? Dus je ziet, vergelijkingen zijn moeilijk te maken, hè? Die kun je maken. Zo, we denken nog steeds aan die bergen. Hier hebben we dus die uitnodiging. Die uitnodiging. Dus wat een uitnodiging dan we hebben. Geweldig is dat. Dus dit is de eerste uitnodiging die Johannes dan geeft. Dus, want hier is Johannes begonnen. Dan gaan we kijken naar de laatste uitnodiging die geeft. En dan moet je gewoon de laatste bladzijde van je Bijbel opslaan. En dan heb je de laatste uitnodiging. Intussen moet ik even iets vertellen, dat ik ben heel slecht in berekeningen maken. Als ik nou moet rekenen, dat kan ik wel, maar berekeningen maken, daar ben ik heel slecht in. Ik zeg wel eens, als je iets moet gaan doen, als je gaat werken, en je rekent dat je een uur zou nemen, dan zeg ik altijd, dan moet je twee keer zoveel rekenen, en dan ben je nog een derde tekort. Dus dan moet je er heel wat bij rekenen, dus dan moet je minstens 2,5 uur rekenen. En zo is bij mij ook, wanneer ik aan het voorbereiden ben, dan denk ik, oh, dit neemt maar 20 minuten. En dan ben ik een uur verder. Goed, nu weet u wat ik bedoel. Het laatste hoofdstuk, 22 en vers 16. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om jullie deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom! En die het hoort zeggen, kom! En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens. Om niet. Om niet. Het is je om niet gegeven. Neem het om niet aan. En geef het om niet uit. Is dat geen prachtige uitnodiging? Dat is toch een geweldige uitnodiging. Misschien moesten we dat op een billboard zetten. Overal langs de wegen. Ze hebben allerlei andere rare dingen staan. Dit was toch veel beter, zou ik zeggen. Misschien kunnen we dat voorstellen als we het nieuwe kabinet hebben. Nou, ik weet niet of ze naar mij zo luisteren, maar je kunt ook het weten. Hè? Dus je ziet die uitnodiging dus. Hè? En ja, geliefde, er is zoveel in deze uitnodiging. De vorige keer hebben we gekeken naar de schoot van de Vader. En eigenlijk zou ik er nog een uurtje mee verder willen gaan, maar dan gaat het misschien verkeerd. Even nog een paar bergen, die wou ik verder nog met u bespreken. Maar voordat we dat doen, wil ik eventjes nog naar Lucas 1. En zien waar het om gaat. Lucas 1. Want het gaat dus om de kennis, vers 77, de kennis der zaligheid te geven. En wat? In vergeving der zonden. Dus de kennis, dat we die zaligheid kennen, want we kennen die zalig maken. En dan zie je de innerlijke bewegingen, je ziet dat hart van God, hè? Die innerlijke bewegingen van barmhartigheid van onze God. Die zie je gewoon, hè, in dit alles. Want hij zegt, laat mij nou al die moeilijkheden van je overnemen, en dan krijg je mijn rust. Mijn rust. Oh, vanmorgen zou je niet al je moeilijkheden, van mij kom je hier en gooi ze hier op een hoopje. Dan zeg je, nou, misschien wil God ze hier oprapen. Ja, nou, God die wil ze allemaal overnemen. Doet hij dat werkelijk?